Daar is Gakpo, tijd, ruimte, goal, 2-0.
Reinders, schot van afstand. 1-0 Oranje tegen de verhouding in.
En een hensbal, strafschop, zo wat een start is dit zeg.
Frimpong op zoek naar Brobby, nog een keer Frimpong. Oh, mooi goal.
Binnen door, Dumfries, Weghorst, wacht.
Ja,
wat een geweldige goal weer.
En hier is doelpunt nummer 45 in het shirt van Nederland zelf van Memphis Depay.
Weghorst, ja, geweldig doelpunt. Probeer hem maar eens, Dumfries. Oeh.
Hij is terug, Jorginho Wijnaldum, opgehaald door Ronald Koeman.
En daar komen Lars en Thijs. En ja hoor, het is het EK Sportpaleis.
Het EK Sportpaleis van Lars en Thijs.
Ja, welkom bij het Sportpaleis. Het programma dat jou dagelijks tijdens het EK meeneemt in ja, alles wat er gebeurt in Duitsland. Welkom Thijs.
Ja, welkom Lars. En wat hebben we er ongelooflijk veel zin in om een maand lang te gaan knallen. En ja, als je hem dan met zo'n pot vandaag mag beginnen, dan belooft dat heel veel goed.
Ja, speeldag 1 zit erop. Duitsland speelde tegen Schotland. Gaan we het uitgebreid over hebben. We gaan het uiteraard over Oranje hebben. En we gaan vooruitblikken op de dag van morgen. Iedere dag tijdens het EK zijn we er.
Ja, ja, zowel 's avonds als 's ochtends in de auto, 's ochtends vroeg ook als podcast. Ja, we behandelen alle pools, alle landen, alle spelers, al het opvallende dat dit EK ons gaat brengen. En ja, zoals ik net al zei, belooft dat heel veel goed. Ja. Het is terug in Duitsland, de sfeer daar is fantastisch, het voetbal is goed. Dus ja, dat kan alleen maar iets heel moois worden.
Ja, de Tardan Army hè, van Schotland was met 200.000 man ongeveer afgereisd naar Duitsland. Schitterende sfeer, vooral voor de wedstrijd. Tijdens het volkslied leek het wel een wedstrijd of een thuiswedstrijd voor de Schotten. Aan het einde waren ze wel wat stiller. Hè?
Ja, ja, en terecht ook. Ze gingen er hard vanaf. Ja, we gaan het er allemaal over hebben.
Ja. Hè? Hey, als het nog niet genoeg is, kan je ons ook volgen op social media. @hetsportpaleis op TikTok en Instagram. Op X zijn we gewoon persoonlijk te vinden. @LarsJesse94 en @ThijsZwagerman. Radio DJ's, ze zijn ongekend populair, hè? Want wij zetten de NOS aan.
Ja, en daar zitten Koen en Sander.
Ja.
Dus ja, als het, je zegt als het nog allemaal niet genoeg is. Maar mijn doel is nu ook gewoon nationale televisie.
Bij Sjoerd van Ramshorst staat ja, aan
ja,
de desk.
Ja, ja, de NOS die wil een beetje diversiteit. Hè. Die wil mensen die voor het brede publiek zijn. Nou ja, als ik zo even naar ons kijk, dan zijn wij dat natuurlijk ook. Dus ja, wellicht dat we ook nog een keer bij Studio Voetbal aan gaan schuiven hè, van de NOS.
Hey, als ik naar dit toernooi kijk, naar al die wedstrijden die we gaan zien. We hebben er nu eentje gehad, zijn er nog heel veel te gaan. Wat zijn jouw wensen? Wat zijn jouw behoeftes?
Ja, ik hoop op heel veel voetbal zoals we dat eigenlijk in de geest van Duitsland hebben gezien vandaag. Met snel combinatiespel, spelers met individuele klassen. En dat wil soms op toernooien nog wel eens ontbreken. Hè, waar het vooral echt om het resultaat gaat. Ploegen de boel dichtgooien en dan gaan counteren. Dus ik hoop niet dat we dat veel gaan zien. Dat is hoe Frankrijk bijvoorbeeld heel succesvol is geweest. Dat kan ook mooi zijn. Maar ik hoop echt op dat snelle combinatiespel, technische klassen. Dat is sowieso mijn favoriete voetbal. Waar hoop jij op aan de vooravond van dit toernooi?
Nou ja, uiteraard dat ons Oranje ver gaat komen. Hè. Vanochtend werd ik wakker met dat heerlijke filmpje over die Hollandse school. En sowieso de afgelopen week begin ik er steeds lekkerder in te komen. We hebben die oefeninterlands tegen Canada en IJsland gehad. Het oogt fris, het oogt lekker en ja, het optimisme stijgt.
Ja, en eigenlijk dat gevoel heb ik ook. Want we zijn dit nu een maandje ongeveer bezig en de voorbereidingen voor het EK Sportpaleis. En toen waren wij toch ook wel een tikkeltje bevreesd. Van straks liggen we er in de poolfase uit en is het klaar. Nou ja, je hebt nu heel veel EK-pools. Ik doe er zelf niet aan mee, want er is te veel
Heb jij ook gehad dat er vandaag nog een paar mensen je appten van...
Gewoon voor advies.
Hey, wil je ons even helpen?
Want dan kom je natuurlijk uit bij
dan
het EK Sportpaleis.
Dan weten ze het Sportpaleis opeens te vinden.
Nou ja, en dan, daar wil ik dus naartoe gaan. Dan geef ik nu bijna het advies van Nederland groepswinnaar. Toch, wat zo snel kan het.
Wedstrijd van de dag.
Ja, de wedstrijd van de dag. Duitsland tegen Schotland. De enige
kan er maar eens
vandaag. Tevens de openingsceremonie. Genoten?
Nou, meer van het voetbal dan van de openingsceremonie. Ja. En toch is het wel altijd iets waar je voor gaat zitten. Ik herinner me dan nog in 2012 had je David Guetta en Sarah Larsson. Met echt de knaller van een zomerhit. Waar dan een hele choreografie omheen gebouwd wordt. Ja. Was volgens mij, was dat ook in Polen of Oekraïne dat EK?
Zeker.
Nou, het zag er allemaal iets zonniger uit dan in Duitsland deze avond. En ja, ik vond het ook niet het spektakel wat het kan zijn, toch?
Nee, ik heb er niet bepaald van genoten. Ik vind het dan wel mooi.
Bij als recensent
in het. Nou ja, Jan Roelfs was natuurlijk de commentator vandaag. En die probeert dat dan nog zo goed al en zo kwaad als het kan een beetje in goede banen te leiden. Had het dan nog wel over de art director en zo. Maar ik was blij toen het voetbal begon. Ik denk die spelers zelf ook, want ze stonden lang in de spelerstunnel.
Ja, en ik vraag me af of daar iets misging. Want
dat denk ik
wel.
Je zag
al inderdaad Robertson en Gundogan een beetje met elkaar praten. Dan denk je, nou ja, we worden zo opgehaald door de scheids en we gaan het veld op. Maar die hebben bijna 5 minuten daar gestaan in die catacomben. Ja. Ook niet lekker voor de spanning.
Nee, toen kwamen ze het veld op. De wedstrijd begon. Eerste minuut direct een hele grote kans van Wiertz na een goede bal van Rudiger.
Ja, met precies eigenlijk hetgeen waar Duitsland de hele tijd naar op zoek
was. Nagelsmann had het gezegd.
Ja, ja, vet. Ja, ik vind het sowieso een fantastische trainer.
Ja, Nagelsmann had dus gezegd voor de mensen dat Schotland veel risico neemt in de buitenspelval. En dat zag je eigenlijk ook in die hele eerste fase van de wedstrijd.
Ja, en Duitsland maakt daar optimaal gebruik van. Met zoveel dynamiek. Wiertz, Musiala, Havertz natuurlijk als valse spits. Nou, Gundogan er echt ook klasse tussen de linies. Binnen een minuut was het al bijna raak. Rudiger die half weggleed, maar die bal nog wel voortreffelijk richting Wiertz kreeg. En ja, dat tekent. Toen dacht je eigenlijk al wel van, oké, dit wordt een hele lastige avond.
Uiteindelijk wordt die afgevlacht voor buitenspel nadat die kans mis is gegaan. Ik had het nog wel even willen zien.
Of het daadwerkelijk buitenspel was.
Ja, dat het daadwerkelijk buitenspel was. Ja. Dat was onduidelijk. En dan die is voor grensrechter natuurlijk lekker om te vlaggen. Want hij zit er toch niet in. Schotland nerveus.
Ja, heel erg. En dat viel eigenlijk al bij die volksliederen op. Waar je bijvoorbeeld iemand als Andy Robertson, nou toch Champions League winnaar en alles met Liverpool. Ja, die knipperde amper met zijn ogen. Die leken een soort van bevangen.
Alsof hij op Mysteryland stond.
Ja, en dat is niet lekker om dan een EK aan te beginnen. Zeg maar.
Nee, hij stond aan.
Ja, hij stond een en al focus. Nee, maar dat is dan een van je dragende krachten. En als hij er al zo bij staat, dan geeft mij dat niet het gevoel van oké, die Schotten hebben daadwerkelijk het vertrouwen dat hier iets te halen valt. En ja, dat was toch vanaf het eerste moment ook het geval.
Ja, terwijl je dat misschien andersom een klein beetje had verwacht door de zenuwen bevangen. Maar inderdaad, als je gaat kijken naar die eerste 20 minuten en die Schotten ziet, dan hebben ze duidelijk afgesproken van oké, we houden het compact met een aantal meter tussen de linies. Nou ja, en ze stonden zo een beetje te hupsen als een soort Goomba's in Mario.
Ja, nee, klopt. Het was in een blok. En dat is eigenlijk zonde, omdat we bespraken het uitgebreid in onze voorbeschouwing natuurlijk ook. Wat je van Schotland hoopt, is dat ze met heel veel power, loopvermogen en gewoon die fysieke duels in gaan komen. Want daar moeten zij het van hebben met die ervaren rotten als McTominay en McGinn. Weet je wel, echt Premier League volharde middenvelders. Ja, en niet dat ze die duels niet in wilden komen, maar ze kwamen er gewoon niet in. En dat vind ik wel, als je het dan hebt over tactische keuzes. Kijk, je ziet een Nagelsmann is optimaal geprepareerd en legt precies eigenlijk zo binnen een minuut de zwaktes van Schotland bloot. Maar wat Schotland daar tegenover zet is, dat blok op het middenveld zoals jij het schetst. Waarbij Toni Kroos zich vanaf het middenveld kan laten uitzakken. Ja. En in totale vrijheid het spel kan verdelen. Nou, als je dat iemand niet moet laten doen, is het Toni Kroos.
Nee, in praktijk liet zich dat zien in minuutje 11. Kroos weet de opening te vinden. Kimmich speelt hem naar Florian Wiertz. En die maakt dan alsnog de eerste treffer van het toernooi. Ja. Fenomenale goal.
Ja, fenomenale goal. Maar dat is ook precies dus wat je in de hand werkt door Kroos vrij te laten. Want ook in die 10 minuten daarvoor was het al constant. Nou, Gundogan vaak genoemd als man tussen de linies. Havertz, maar ook die Musiala en Wiertz. Ja. Eigenlijk in al die vrijheid, hoe compact Schotland het ook wilde houden, kon Duitsland door de dynamiek en dan de passingkwaliteit van Kroos daar nog steeds de vrije mensen vinden. En ook nu, Kroos 1 strakke opening, waarna het alsnog open ligt bij Schotland. Want dan moeten ze allemaal reageren. Ben je te laat met Duitsland dat zoveel klasse heeft. En ja, vind je, dat kon de keeper meer doen uiteindelijk, bij dat schot van Wiertz.
Oh, bij die eerste goal, zag hij er niet lekker uit. Sowieso leek hij daarna echt door de spanning
moeilijke
gegrepen.
Avond.
Een moeilijke avond voor onze de keeper gun van de Schotten. Als je dan kijkt naar dat wat jij schetst. Dus Toni Kroos laat zich uitzakken. Moet je dan druk gaan zetten? als Schotland zijn.
Ja, vind ik wel. En dat lijkt misschien een beetje tegen het raads. Omdat je zou denken van laten we lekker laag blijven. Want dan geven we minder ruimtes weg. Maar je zag op de spaarzame momenten dat bijvoorbeeld een McGinn wel op hem doorstapte. Of McGregor of Adams soms zelfs. Dan moest Kroos hem terughalen. Of wat ze ook wel eens in het restant van de eerste helft of later in de eerste helft deden. Was hem gewoon even een zakelijke overtreding zonder geel daarvoor te krijgen. En toen kwam Duitsland al iets moeilijker in het spel. Maar het, ja, in mijn ogen het allerdomste, om het hard te zeggen, wat je kan doen. Is hem totaal vrij te laten en het spel te laten verdelen. Want dan roep je het echt over jezelf af. Wat Duitsland nu met je heeft gedaan. En ja, dat is dus complimenten waard voor Nagelsmann. Die Duitsland echt volledig in de kracht heeft gezet. Met die aanvallers die constant door elkaar heen zwerven. En niet alleen in de bal komen. Want het zijn allemaal technisch supervaardige jongens. Ja. Maar ook minimaal twee zijn constant onderweg om diepte te maken.
Ja, en ze zijn heel erg met elkaar bezig. Want dat wilde ik ook vragen. Van oké, verderop in die aanval. Als Kroos die bal eenmaal heeft gegeven. Wat kan je er dan nog aan doen? Het statische Schotland. En dan de beweging van Musiala, Wiert, Havertz, Gundogan die continu ging. Kan je daar dan iets tegen doen?
Heel lastig. Maar kijk, wat je nu doet is dat je je uit elkaar laat trekken door een paas van Kroos die vroeg of laat toch wel gaat komen. Mm-hmm. Waarna je helemaal te laat bent. Dus je bent eigenlijk een soort tikkende tijdbom voor jezelf als je deze keuze maakt. Dus daarom zou ik altijd zeggen, wat bijvoorbeeld ook in de prime van Barça de remedie was als die er al was. Want dat was natuurlijk heel lastig. Ja. Maar dat was wel om constant dat middenveld, dus de spelmaker daar, Busquets of Xavi of Iniesta, wel daar constant druk op te zetten. Want ja, die gasten zijn fenomenaal. Maar als je ze alle ruimte geeft, dan is het echt wachten tot er drie bij je achter in het netje liggen.
Ja, ze noemen het Europees kampioenschap wel eens het wereldkampioenschap zonder Brazilië en Argentinië. En vandaag had ik toch even het idee van die Argentijnen zijn er gewoon bij. Andrieg op het middenveld bij de Duitsers. Ja. Hij deed mij zo erg denken aan Rodrigo de Paul.
Ja, ja, jij zei dat al na een minuut of 10. Ja. Toen had hij volgens mij ook al 3 overtredingen gemaakt.
Ja. Wat was dit, joh? Helftje gespeeld, gele kaart gepakt. Ja. Maar waar Messi altijd Rodrigo de Paul van Atletico Madrid aan zijn zijde heeft, is dit een beetje de beschermengel van de boys voorin bij de Duitsers.
Ja, ja, van die gasten voorin en van Toni Kroos. Het is een beetje de soort de uitsmijter inderdaad, de persoonlijke bodyguard.
En heel eerlijk, als je voor deze wedstrijd kijkt en je spreekt met mensen, dan zijn er veel mensen, waaronder ik zelf ook zeg, dat je denkt van ja, je kan ook Gundogan een linie terughalen naast Kroos. Dan zet je Sané er gewoon in. En dan Wiertz of Musiala gewoon in de as. En dan die Andrieg, die kan wel wijken. Maar je hebt vandaag gezien waarom hij speelt,
precies,
toch?
Precies. En heel eerlijk, de liefhebber in mij, die zou precies zeggen wat jij nu ook doet. Van dan denk je, dan heb je zoveel mogelijk voetbal in je ploeg. Maar Andrieg, je hebt hem gewoon nodig. En hetzelfde als Rodrigo de Paul of in het verleden een beetje een type Mark van Bommel bij Nederland. Ja. Het zijn niet de mannen die je misschien als liefhebber als eerste op het wedstrijdformulier zou zetten. Maar ja, je ziet hoe bij Duitsland het nu al zo'n kloppend geheel is. En dat is echt knap, hè. Als je zag, in die vorige, in die interlandperiode in maart, toen wonnen ze van Frankrijk en van Nederland. Maar daarvoor was het natuurlijk helemaal niks. Het was kommer en kwel. En nu zie je gewoon een ingespeeld elftal alsof die gasten al 3 jaar met elkaar samenspelen. Alsof ze. En dat vind ik ook knap van Nagelsmann. We wisten dat het een goede clubcoach was. Maar hij heeft het nu tot zo'n geheel weten te bouwen. En als landenteam is het, ik vind het echt vrij uniek. En dan, we twitteren daar dat ook over tijdens de wedstrijd. En dan zegt iedereen, ja, tegen de lammen en de blinden. En dat Schotland stelt helemaal niks voor. Maar ja, vandaag stelden ze natuurlijk ook niks voor. Maar dat is echt wel ook de verdienste van Duitsland. Ik was al onder de indruk geraakt in aanloop naar dit toernooi, maar ze hebben hun status echt voor mij bevestigd. Want dit kunnen zij ook tegen grotere landen.
19e minuut, 2-0. Raakte die hem lekker, Musiala?
Ja, die schoot hem door het net heen.
Zo, wat me ook wel opviel. Kijk, het gaat natuurlijk ook veel. Füllkrug viel uiteindelijk in. Die laat zien waarom die zo'n goede spits is bij Borussia Dortmund. Havertz liet ook zien dat hij niet per se alleen maar op die goal gericht is. Neemt de bal rustig aan, houdt het overzicht, speelt hem op Musiala 2-0.
Ja, echt prachtig. En ook de aanloop daar naartoe. Dus weer Kroos die Gundogan tussen de linies vrij speelt.
Bizar, het snelle
draaien. Fenomenaal. Dan het spel verplaatsen. En dan denk je eigenlijk bij Havertz, wat ik eerder ook dacht bij Wiertje, niet met die kans in de eerste minuut van aannemen, schieten, weet je wel. Je moet gelijk knallen. Dat is wat echte spitsen doen. Maar ja, dat instinct mis Havertz dan net. Maar goed, dan legt hij hem af. En hoe Musiala hem dan binnenknalt. Ja, sowieso ook een van de uitblinkers natuurlijk vanavond. Bizarre wedstrijd.
Hey, penalty na overtreding.
Word je de penalty?
Ja, ik vond het wel een penalty.
Gundogan zaagde hem echt in tweeën. Zo. Blij dat hij nog door kon. Ja, wat een aanslag
was dat.
Dat
verbaasde me wel.
Ja, ja, mij ook. En in eerste instantie zaten we te kijken. Dachten, nou, hij speelt nog een beetje de bal. Maar dan zie je die herhaling waarmee hij met zijn linkerbeen vol op die rechter enkel van Gundogan terechtkomt. Ja. Dat is echt een wonder. Ik denk dat hij daar ook nog wel even last van gaat hebben als hij morgen wakker wordt.
Poortjes van Watford kon zijn spullen pakken en richting de kleedkamer. Eerder hadden we natuurlijk ook al in de eerste helft zo'n moment met Musiala, die net uiteindelijk buiten de 16 werd neergehaald. Het was ook een beetje onbeholpen allemaal van de schot.
Ja, dat een beetje maar weg. Het was totaal onbeholpen. En dat komt er natuurlijk ook door als je 30, 40 minuten volledig wordt zoek gespeeld, alleen maar achter de bal aanloopt, dan ga je ook aan de noodrem moeten trekken, moet je overcompenseren, dan ga je dit soort dingen doen. Maar ja, het zag er niet uit en het is bovendien echt levensgevaarlijk.
Ja, 3-0 bij rust. De tweede helft was iets tammer. Wisselspelers kwamen erin. Kan je heel veel over zeggen. Mij viel vooral op minder invalbeurt van Leroy Sané.
Ja, als we dan toch een kritiekpuntje op de Duitsers moeten geven. Dan kijk, het is logisch dat je in de tweede helft wat gas terugneemt. Ja. Weet je, met nog 4 weken toernooivoetbal voor Zeker. De boeg. Dan vind ik het mooi van Nagelsmann dat hij dus op een uur Füllkrug en Sané brengt. Dan denk je, nou, fris
later
elan in die voorhoede. Later nog Müller inderdaad. Maar vooral inderdaad, Sané viel echt uit de toon.
Ging alleen maar voor zichzelf. Ja. Ook op een gegeven moment een best prima actie. Kan die afgeven op Müller, maar schiet die huizen hoog over. En ik heb het idee dat Nagelsmann wel even klaar met hem is.
Ja, en dat zie je ook, want dan wordt er naar de bank ingezoomd. Ja. En dat gezicht van Nagelsmann spreekt boekdelen wat dat betreft. En logisch ook, want die teamgeest van Duitsland is eigenlijk abnormaal. Je ziet Müller applaudisseren voor het publiekswissel van Musiala.
Ook bij dat moment dat Sané hem niet afgeeft.
Ja, blijft hij positief.
Maar de teleurstelling is blijkbaar te groot. Want hij is net de 12e man en hij valt er net buiten. En dat vond ik wel jammer om te zien. Wel nog even mooi, die 5-1 van Emre Can.
Ja.
Hij wordt er natuurlijk op het allerlaatste moment bijgehaald.
Ja. Nee, en dat is ook inderdaad iemand. Kijk, het is nu mooi dat hij invalt en dat hij scoort. Maar eigenlijk ook jarenlang natuurlijk al een hele stabiele kracht overal waar hij speelt. Beetje zo'n onderbelicht figuur. Beetje wat het in die voorbeschouwing over Kovacic. Ja. Schaar ik hem ook wel een beetje onder. Hij is iets controlerender type, maar eigenlijk altijd zijn waarde gehad. Hele, hele nuttige speler voor je ploeg. En ja, heerlijk om er nog bij te kunnen hebben natuurlijk op zo'n toernooi.
Kortom, alles concluderend. Genoten van de Duitsers deze openingswedstrijd. Bombardeer jij ze direct tot titelfavoriet?
Ja, leuke woordkeuze. Ik heb hem op de radio promo ook al een paar keer voorbij horen komen. Nou, daar waag ik me nog niet aan. Ik hou het nog eventjes bij Engeland. Maar ja, dit is wel alles wat ik van Duitsland had gehoopt. Dus zetten wel grote stappen. Ja.
Top of tobbe. Het EK Sportpaleis met Lars en Thijs.
Ja, het gaat ons niet gebeuren dat we het Sportpaleis gaan maken en dat we onze favoriete rubriek niet mee gaan nemen. Top of tobben, iedere dag hier in het EK Sportpaleis. In de top, iets wat we helemaal top vonden. En tobben, dat viel toch ook wel weer wat tegen. Ik de beste speler van het toernooi, of tenminste dat denken we. Kylian Mbappé maakt een transfer van Paris Saint-Germain naar Real Madrid. Die zie je niet vaak in interviews, hè?
Nee, en dat heb je wel vaker bij dat soort grootheden. Bijvoorbeeld ook Messi was dan afgelopen week heel uitgebreid aan het woord in Amerika over zijn keuze voor Inter Miami en zo. En ik ben altijd toch een beetje verbaasd als ik zijn stem hoor. Het is een beetje zo'n hoog piepstemmetje en ja, dat verwacht je misschien niet bij zo'n speler. Zelfs met Ronaldo natuurlijk, die ook best wel een hoge stem heeft. Ik weet niet wat mensen van onze radiostemmen vinden, maar ik ben altijd wel verbaasd als ik dat hoor. Ja, dat voelt hetzelfde een beetje bij Mbappé.
Nou ja, je gaat mij niet vertellen dat je mij niet genoeg hoort, want ik zit elke dag in zo'n podcast microfoon te blazen, zeker tijdens dit toernooi. Maar inderdaad, dat had ik bij Kylian Mbappé. Laten we gewoon eens even luisteren.
It's gonna be an amazing experience for sure. Another opportunity to write the history of my country. So I'm gonna be ready. And of course, it's gonna be really difficult. Everybody know how tough it is to win the Euros, because all the team are very strong. We can see the group that we have. It's like something crazy, but we are ready for that.
Are you embracing that title as favorites?
I want to win the Euros. I have to be honest. I won the World Cup. I won the National League. That's the only one that missed me with the national team. After I did everything with the national team, and I really want to win this. My first competition as captain. So it's really important for me, and it's always important for the country. And we want them to be proud of us.
Kylian Mbappé, de aanvoerder van de Fransen. En ik zag dit en ik dacht eerst, dit is AI.
Ja, ja.
En daarna dacht ik, wat kan deze jongen goed Engels? En daarna dacht ik van, hoezo ging ik er eigenlijk vanuit dat hij geen Engels zou spreken?
Nou ja, toch een beetje Frans spreken over het algemeen niet goed Engels. Ja, spreken over het algemeen
niet goed, goed Engels. Maar dit in gesprek met CNN was echt keurig.
Ja, het klinkt bijna als een acteur, hè? Gewoon zo netjes en wel bepaald. Ik heb er een heel beeld bij dat je hem in één keer in zo'n gangsterfilm ziet spelen. Ja. Of zo.
En ik, dat tekent wel in wat voor wereld we leven. Want ik ging er echt een paar minuten gewoon vanuit van, ja, dit moet AI zijn. Ik naar die mond kijken en zo. Maar was het niet goed Engels van Kylian Mbappé? Top,
Ja, dat is top. Dat is echt top. Ja, wat ook top was, was het announcement filmpje van de KNVB. Ja. Hè? Die oranje koorts is aan het stijgen. Wij hebben hem best wel te pakken. Mm-hmm. Maar als dan de KNVB op de eerste dag van het EK zo'n filmpje lanceert met als thema de Hollandse school, dan vind ik dat top. En ja, om de kijker of de luisteraar even mee te nemen, het is moeilijk om op de radio te laten horen, maar Ronald Koeman maakt ook de oranje selectie bekend vanuit die Hollandse school. En dat vond ik toen een beetje pover, dat ik dacht, dit is wat kaal en dit stelt niet zoveel voor. Nu je weet dat onderdeel was van een grotere campagne, krijgt dat wel extra lading. Want al die voetballers die van de oranje selectie zaten in die school, opeens loopt daar Edwin van der Sar, Jaap Stam, Clarence Seedorf, Xavi Simons en Cody Gakpo zitten in een glazen vitrine als echte museumstukken, pronkstukken van de Hollandse school. Dus ja, dit is wel, dit heeft Nederland wel eventjes op de kaart gezet. En je bent je in één keer weer bewust van al die oranje historie en die EK-historie.
Ja, ik vond het ook vet dat ze het inderdaad deden op de eerste dag van het EK. En niet de eerste speeldag van het Nederlands elftal. Dat laat zien dat het is iets breders dan alleen oranje. Het is een gedachtegang en Nederland komt dat weer eens even etaleren op dit Europees kampioenschap.
Ja, en ook het motto, hè, create history.
Ja.
Dat is, Ronald Koeman speelt ook in dat filmpje en die zegt ook het belangrijkste vak is geschiedenis. Ja. Want geschiedenis maak je samen.
Moet ik wel zeggen dat de gebroeders Koeman, halen halen niet het niveautje GTSD.
Ik denk ook dat Erwin Koeman heel wat takes nodig heeft gehad. Heb je die gezien?
Maar Erwin Koeman, wat kijkt die even terug als je dit filmpje niet hebt gezien of als je het wel hebt gezien, maar niet echt hebt opgelet. Erwin Koeman, daar hebben ze op een gegeven moment na take 49 gezegd van, we hebben hem wel, Erwin, we maken er wel wat van, Erwin.
Wij zijn twee zinnen die ongeveer zijn samengeknipt tot één, inderdaad. Ja, het is jammer, want dan gaan we van een top bijna naar Tobbe. Dit was goed, hè? Dit was
schitterend complimenten filmpje, naar mooie, de KNVB. Mooie rollen. En we zijn wel eens kritisch op de KNVB, bijvoorbeeld met dat liedje van Seven Special. Maar dit was top. Dan naar Tobbe. Ja, bij Italië hebben ze strenge regels. Kan je er een paar noemen toevallig?
Ja, eerst mochten niet gamen. Nu is Paletti daar een beetje op teruggekomen. Mogen ze toch gamen?
Maar het is alleen in een algemene ruimte, niet op de kamer.
Nee, dat soort dingen. Volgens mij ook geen telefoongebruik. Ik vind op zich wel goede dingen, hoor.
Ja?
Wat waren er verder nog?
Ik vond het vooral, het is streng binnen Italië. Maar ze dachten wel, laten we even een zanger komen in de kleedkamer. En dat werd iets ongemakkelijks. Laten we even luisteren. Come quando sono all'estero, una radio all'improvviso passa, dolcemente musica italiana. E la gente canta ad alta voce, poi ci fa l'amore con la musica italiana. Forza Italia, ragazzi! Bravo! Ja, ik zag mezelf met mijn vriendin over een terras in Siena, over zo'n plein lopen met een net iets te duur ijsje in de hand. Maar dit was dus gewoon in de kleedkamer van de Italianen. Nou ja, als je het filmpje even opzoekt, dan zie je ook die hele selectie eigenlijk heel ongemakkelijk daar zitten kijken. En ook bedenken van, ja, is dit nou mooi of niet? Ik bedoel, ik kan niet heel goed zingen, maar ja, ik vind het niet super mooi of zo. Ik ben niet onder de indruk.
Nee, ik snap wel wat je zegt met dat toeristische gitarist op een pleintje.
Ja.
Dan denk je leuk.
En dan is het super
zwoele zomeravond.
Ja, Florence, weet je wel, ergens in Toscane.
Nou ja, en dit ook weer, want net als bij dat Larger Than Life van Chef Special Armin van Buren. Je merkt gewoon ook bij Italië dat de selectie hier niet achter staat of hier niet blij van wordt. En dat is denk ik het grootste contrast. Want als die selectie hier helemaal in meegaat en dit neemt hen dan ook weer mee naar pleinen waar ze vandaan komen of terug naar die zomeravonden in de buurt. Maar dat gevoel krijg ik niet als ik er zo naar kijk.
Nee, ik ook niet. Dus daar moeten ze in Italië nog even aan werken. Wie we aan het werk hebben gezien vanavond was Toni Kroos. En heb je dan zoiets van, dat kan Joey Veerman ook?
Nee.
Nee. Dat is toch bizar.
Ja, dat is waanzinnig. Ja, even naar mijn tobbe. Je hoort steeds meer ex-internationals. Jurie Mulder, Arnold Muren. Die breken een soort van lans. Want Toni Kroos die stopt na dit EK. Die gaat weg bij Real Madrid. En dan zag ik vandaag een kop bij VI Pro. Waar Arnold Muren, dan natuurlijk een foto, Volendammer. Want zo chauvinistisch zijn ze dan ook wel. Zegt ja, alles wat Toni Kroos kan, kan Joey Veerman ook.
Ja, er is niets wat Toni Kroos niet kan. Ja. Wat Joey Veerman ook kan.
Ja. Zou hij naar Duitsland-Schotland hebben gekeken, Arnold Muren?
Zo, want op een gegeven moment, hoeveel pases had hij?
Ja, hij is de wedstrijd geëindigd op 101 pases. En één paas zeg maar niet nauwkeurig. En het is ook niet dat het allemaal breed of terug is.
Nee, hè? Want jij
allemaal
liet die paasmap even
ja,
zien.
Alles diagonaal naar voren. Over ook langere afstanden. Hij, met elke paas omspeelt hij zeg maar 3-4 tegenstanders. En Joey Veerman, begrijp me niet verkeerd. Ik ben ervan gecharmeerd, want ja, het is,
doet het heel goed
kijk,
op dit
het
moment.
Is een type Toni Kroos. Dat zou je kunnen zeggen, maar zelfs dat
nog
is al heel veel
niveau,
eer.
Toch?
Zelfs dat is al heel veel eer, want als je dan kijkt dat de belangrijkste kwaliteit van Joey Veerman is zijn passing. En op dat niveau is Kroos nog steeds 3-4 levels beter, denk ik.
Ja.
Dus ja, dan vind ik die vergelijking mank gaan. Daarbij ook dat Veerman het in de Champions League niet in alle wedstrijden goed heeft gedaan. Tegen Dortmund was hij redelijk. En dan nu gaan we weer Polonaise lopen naar IJsland en Canada. Dan denk ik, ja, pas daar nou mee op, weet je wel. Ja.
Had je gezien dat ze het vorige week ook voorlegde aan de trainer zelf? Carlo Ancelotti belde Ziggo in. En daar gingen ze even zeggen van, nou ja, Joey Veerman is misschien wat. En je zag echt Ancelotti kijken van, wat zeg jij?
Wie?
Ja.
Nee, maar over Tobbe gesproken. Kijk, je kan natuurlijk een beetje ludiek doen. Maar dan heb je daar Don Carlo Ancelotti, de Champions League winnaar. Ja, levende legende, Italiaanse manager. Die je dan in de uitzending, wat zou het zijn, 5-6 minuutjes mag facetimen. En dan ga je hem vragen naar Joey Veerman. Ja. Dat is ook tobben.
Nou ja, het was vrij ongemakkelijk. Het was dat Marco van Basten nog daar aan tafel zat met zijn status. Dat het nog een beetje...
Voor wie Ancelotti ook het respect heeft. Ja,
maar goed.
Maar ik kijk wel uit naar Joey Veerman. En ik hoop dat hij in de buurt kan komen van het niveau van Toni Kroos. Want dan gaat Oranje daar heel veel plezier aan beleven dit EK.
Zeker.
Het EK Sportpaleis met Lars en Thijs.
Tijd om onze blik te richten op Oranje in het Oranje Journaal. Iedere dag gaan we het uiteraard even over ons Nederland zelf al hebben. Zo chauvinistisch zijn we ook wel weer. Ten opzichte van de voorbeschouwing. Koopmeiners en Frenkie zijn natuurlijk uitgevallen. Is heel veel over gezegd in Nederland. Hoeveel ben jij ervan geschrokken?
Ja, heel erg. Vooral op het moment dat je dat hoorde. Want eenmaal bij Frenkie had ik niet te verwachten. Jij sprak
het
wel al vrij vroeg uit. Nee, ja, jij wel.
Echt drie weken geleden op zo'n sportpaleis zei ik van... Nou, het kan wel eens zo zijn dat hij
medisch specialist Lars is van Heijden. Nee, en waar ik vooral...
Jamanda.
Nee, waar ik vooral van geschrokken ben wel... is dat eigenlijk een heel groot gedeelte van het Nederlands publiek... deed alsof Frenkie heel makkelijk te vervangen is.
Ja.
En dan denk ik, op welke golflengte zijn wij beland dan?
Ja, dat komt natuurlijk omdat er een goede interland werd gespeeld... door Schout en Veerman. Ze hebben veel laten zien dit seizoen bij PSV. Dat is waar. Maar Frenkie de Jong is toch nog steeds van een andere orde.
Die is een van, samen met Kroos denk ik... de beste middenvelder van La Liga nog steeds. Maar blijkbaar valt dat niet genoeg op.
Als je ziet hoe die gasten van Nederland zelf tot er zelf op reageren. Hè? Best wel, iedereen noemt hem de beste speler. Ja. Uitgesproken. Kan het ook positief uitpakken? Dat je dus minder ophangt aan die beste speler en als collectief.
Ja, dat is altijd natuurlijk een beetje hoop doet leven waar je dan aan vastklampt. Maar ik kan niet anders zeggen dan dat dit alleen maar nadelig is voor Nederland. Ik zie hier niet echt iets positiefs in. Ook omdat Frenkie de Jong natuurlijk qua persoonlijkheid niet een vedette is die heel erg boven de groep staat. Het is gewoon een hartstikke goede gast, een verbinder ook. Dus ja, dat is alleen maar nadelig denk ik eigenlijk.
Koopmeiners, hoe zonde is dat?
Ja, dat is zonde is daar het goede woord voor. Die komt uit een waanzinnig seizoen bij Atalanta. Gaat waarschijnlijk voor 60 miljoen overstap naar Juventus maken. Ja. Als die dat allemaal rond kunnen krijgen. Verheugde ik me echt op. Ik denk dat hij ook op 10, dat er best wel kansen lagen voor hem om in die ploeg te komen. Zeker nu Oranje eindelijk weer wat beter aan het draaien is onder Koeman. Maar kijk, dat is inderdaad wat je zegt. Zonde, daar heb je genoeg andere opties. Plus dat hij het in Oranje nooit heel erg heeft laten zien. Hoe erg bepaal jij van zijn absentie?
Nou ja, ik was vooral heel erg benieuwd of hij dat nu in Oranje wel kon laten zien. Het is een veelvertelde anekdote. Ik heb ooit op een blauwe maandag mocht ik samen met Neil Petersen en Bruce Stol richting het trainingscomplex van AZ om een video op te nemen samen met de broertjes Koopmeiners, nog een stuk jonger. Peer zat nog in de jeugd volgens mij en Teun speelde in AZ1. En toen ging hij een paar lange ballen geven. Ah, ik heb echt nog nooit zoiets fantastisch gezien. Ja. En als je daar dan vlak naast staat of zo, dan is een crossbal die goed aankomt en dan 5 achter elkaar. Dat wordt nog magischer. Dus dat zal ik voor altijd in mijn hoofd houden. En hem daarom ook iets extra's gunnen of zo. Kan je dat voorstellen?
Ja, ik begrijp dat wel. Sowieso iets waar je een persoonlijke binding mee hebt. En ja, ik ben zelf ook zeer gecharmeerd van lange ballen. Zeg maar. Ik vind dat een van de mooiste dingen in het voetballerij. Het wordt vaak een beetje overschat. Hè, want de waarde is meestal niet heel groot. En mensen zeggen, ja, het is lang onderweg. Ploegen kunnen zich er tegen instellen. Maar het ziet er zo prachtig uit. En ja, die Koopmeiners heeft hem ook wel in zijn linker.
Ja. Uiteindelijk komen Ian Maatsen van Borussia Dortmund en Joshua Zirkzee van Bologna bij de selectie. En daar zeiden Dumfries en Schouten het volgende over.
Ja, met een grote glimlach. Ik denk, hij zag er goed uit. Mooie boskrullen op zijn hoofd, zoals we van hem gewend zijn. Dus goed dat hij er is. En leuke jongen.
Nou ja, ik ken George eigenlijk al heel lang, want ik heb ook bij Den Haag samen met hem gezeten. Niet in hetzelfde team, maar we reden altijd samen met het busje naar Den Haag toe. Dus ik ken hem echt al heel lang. En eigenlijk sinds toen al is George altijd dezelfde speler geweest. Heel, heel mooi om naar te kijken. Geweldige techniek. Ik verwacht heel veel van hem, want ik weet hoe goed George kan zijn.
Ja, voor de duidelijkheid, dit ging over Joshua Zirkzee. Mooie bos krullen, mee eens?
Ja, nee, fantastische bos krullen. Ik ben er een beetje jaloers op zelfs. Maar wel ook prachtig hoe zo'n Dumfries, hè, dat lijkt me ook echt een wereldgozer om in je groep te hebben. Dat hij dus op een persconferentie wordt gevraagd naar Zirkzee en hoe was het ontvangst en wat vind je van hem dat hij erbij is. En is het tweede antwoord daarop, zegt hij mooie bos krullen. Dat is wel goed.
Ja.
Toch niks dus over voetbalkwaliteit of wat hij gaat toevoegen.
Sowieso moet ik wel zeggen, ik zag het Sjoerd Moussou uiteraard daar aanwezig voor het Algemeen Dagblad ook twitteren. Ik heb die persconferentie zitten kijken en ondanks de minime setting, hè, die een persconferentie toch is, best wel leuke jongens met best wel leuke antwoorden.
Ja, zeker. En het is ook mooi, hè, want tijdens die eindtoernooi, dat is sinds een paar jaar in Qatar was het ook, is bijna dagelijks zijn er nu dit soort persmomenten waar twee spelers moeten aanschuiven. Normaal in een regulier voetbalseizoen is het toch vaak alleen de trainer of dan bij Europese wedstrijden speler en één speler en de trainer.
Ik vind het wel veel.
Ja, het is ook heel veel, maar ja, dat zijn de UEFA-regels, hè, die bepalen en die willen gewoon zoveel mogelijk publiciteit. Nou ja, wij hebben nu in die radioshow weer iets om over te praten. Maar het tekent ook wel deze selectie, want het zijn allemaal best wel down-to-earth gasten die het heel goed met elkaar kunnen vinden. En normaal vind ik ook bijvoorbeeld die filmpjes die Ons Oranje dan maakt als een speler bij de selectie komt, dat ze allemaal elkaar het handje schudden en zeggen, hey, hoe is het? Ja, goed met jou, weet je. Ja. Dat voegt niet zoveel toe. Maar nu met Zirkzee die kwam, zag je ook de oprechte blijdschap. Geertruida die dan nog een grapje maakt van, hey, je dacht dat je vakantie had. Schouten, met wie die nog bij Bologna speelde, hij spreekt prachtige woorden over hem op die persconferentie. Maar je zag de spontane vreugde in het gezicht. En ja, dat zegt wel veel over het groepsgevoel binnen Oranje. En dat is op zo'n EK ook belangrijk.
Ja, in de eerder aangehaalde voorbeschouwing hadden wij het over keuzes die Ronald Koeman, bondscoach Ronald Koeman, nog moet maken. Ik wil het met jou even hebben over de koppeltjes op rechts. Eigenlijk heb je er twee. Hè? Je hebt Dumfries en Simons, waar hij voor lijkt te kiezen. En Geertruida aan Frimpong. Kan je even kort uitleggen wat die twee van elkaar verschillen?
Ja, met Xavi Simons als zeg maar hangende rechtsbuiten. Die speelt veel aan de binnenkant. Dus dat is niet een buitenspeler die het veld breed houdt en echt op de zijlijn gaat staan. Maar die gaat in het middenveld op zoek naar zijn ruimtes, waar hij waanzinnig tot zijn recht komt. Maar dan is het handig om daar een type als Denzel Dumfries achter te hebben, die een ongekend loopvermogen heeft, eigenlijk maar blijft gaan op die rechterflank. Dus die kan dan ook voor de diepte en de breedte zorgen aan die rechterkant. Aan de andere kant, als je met Frimpong speelt, dat is oorspronkelijk ook een rechtsback, is bij Leverkusen opgebloeid als wingback. Dat is juist weer iemand die als rechtsbuiten het veld wel zelf heel erg breed houdt en daarvoor diepgang zorgt. En dan kan je met Geertruida, die dat ook bij Feyenoord veel doet, eigenlijk als een soort die dan rechtsback staat, die hoeft dan niet heel veel aan te vallen, maar die kan meer als in het middenveld komen of als derde centrale verdediger, die je lager in de opbouw dan een extra keuze geeft. Dus dat zijn kort gezegd de opties die je aan die rechterkant hebt. Welke heeft jouw voorkeur?
Nou ja, ik denk dat het populisme zegt voor Geertruida en Frimpong. Omdat ik heb genoten van Frimpong in die oefenwedstrijden. Maar ik snap heel erg goed, Dumfries is best wel onomstreden. Doet het al jaren goed in Oranje. Nou ja, Xavi Simons, daarvan hoop ik heel erg dat het begint te draaien. Ik vind het vooral een luxe dat je deze twee opties hebt. Kan je je ook voorstellen dat die koppeltjes los worden getrokken en dat bijvoorbeeld Geertruida met Simons gaat spelen?
Dat zie ik dan nog iets minder snel gebeuren dan bijvoorbeeld Dumfries en Frimpong.
Ja?
Dat lijkt me dan iets
dat
eerder.
Dat zou kunnen.
Ja, dat kan zeker. Maar Geertruida kan ook met Simon spelen, 100%. Maar dan moet de diepgang bijvoorbeeld weer meer vanaf het middenveld komen. Dus dat je daar in plaats van met twee achten, dus een beetje, of twee zessen, twee achten, Schouten, Veerman en dan Reinders ervoor. Dat je dan misschien met bijvoorbeeld Reinders en Wijnaldum gaat spelen, omdat Wijnaldum dan ook die diepgang maakt. Ja, dan moet die diepgang ergens anders vandaan komen. Of bijvoorbeeld met Brobbey in de spits. Ja, dan zou het ook wel weer kunnen, die dan ook niet meer die snelheid brengt.
Ik heb tijdens die oefenwedstrijden met Frimpong genoten van zijn wisselwerking met Memphis. Daar zei hij zelf het volgende over.
We talk before matches, you know. We let each other know like where everyone's going to be. If I have the ball more time, I'll have space. And if I cross it, you'll have a good chance to score, you know. So we speak about like our movements, where we're going to be, first post, back post, things like this, you know.
You know?
You know.
Maar even zonder gein, dit is heel erg belangrijk, heel erg mooi. Het lijkt heel erg logisch, maar dat is in het professionele voetbal helemaal niet.
Nee, helemaal niet. En ik bedoel, ja, jij en ik, we spreken genoeg voetballers, vaak dan nog wel in de Eredivisie. Maar daar is het ook gewoon heel vaak na de training douchen en naar huis.
Waar die bal komt.
Nee, ja, precies. Die hebben niet dit soort gesprekken met elkaar, hoe logisch het ook klinkt. Nou ja, zij hebben het wel. Hij zegt ook, we klikken goed met elkaar. Ook de Ghanese roots delen ze.
Je ziet het ook bij dat dansje.
Ja,
het is Ghanese.
Ja.
Ik ben benieuwd wanneer dat een TikTok-hype wordt. Want dan ga ik hem jou zeker laten doen op het Sportpaleis.
Daar moet heel veel voor gebeuren voordat je mij dat ziet doen op TikTok.
Oké. Dan nog even naar die positie rechts centraal. De Vrij, De Ligt, eventueel Geertruida. Wat is de keuze die de bondscoach daar gaat maken?
Nou, dit is voor mij het grootste vraagteken. Want ik denk dat je de rest van het elftal best wel kan invullen. In ieder geval op dit moment. Ja, ik persoonlijk zou toch kiezen voor De Ligt. En dat, ja, ik denk dat hij voor De Vrij gaat kiezen. Want die speelde in de laatste Interland daar met Van Dijk. Dus dat lijkt me dat hij daar een beetje op voort wil borduren. Maar ja, De Ligt Van Dijk is al in de eerste periode onder Koeman echt een heel goed duo geweest. Ja. En ik vind De Ligt toch iets completer dan De Vrij, die bij Inter ook niet alles heeft gespeeld dit seizoen. Ja, De Ligt is misschien wat wisselvallig geweest bij Bayern.
Hij oogt voor mij nu wel weer.
Ik vind hem top.
In vorm.
Ja, hij durft weer door te dekken. Is verdedigend weer echt robuust, maar wel hoe je hem wil hebben. Zeg maar niet dat ongecontroleerde. Dus ja, ik zou voor De Ligt toch gaan op die plek. Jij?
Ja, ik denk ik hetzelfde. Al heeft De Vrij het natuurlijk onlangs best wel erg goed gedaan in het Nederlands elftal. Dus die keuze valt wel te billijken.
Ja, en Geertruida dan nog. Ja, het is echt een lastige keuze wel hoor. Want ook Geertruida, fantastisch gedaan.
Ik denk natuurlijk toch dat hij die voornamelijk als rechtsback ziet dit toernooi. Bij Polen gaat natuurlijk topspits Lewandowski ontbreken. Maar daar gaan we morgen uitgebreid op vooruitblikken.
Het EK Sportpaleis van Lars en Thijs.
Ja, Thijsie, wat zie je er goed uit?
Ja, ik kan voor jou hetzelfde zeggen. Wat heb je aan, man?
We zitten er lekker bij. Twee strepen op de armen. We hebben een rubriekje in deze show. De mensen kunnen wat winnen. We hebben een shirtje aan van Cruijff met twee strepen. Het is precies 50 jaar geleden dat Cruijff die beruchte actie uitvoerde. Die derde streep eraf trok. Hij had al een samenwerking met het merk Puma. Hè. Die vonden het niet leuk als hij een Adidas shirt zou gaan spelen. Nou ja, zo gezegd, zo gedaan. Hij speelde met twee strepen. Er waren nog een aantal internationals loyaal. Maar hij toch wel de bekendste. En nou ja, wij hebben dit EK een mooie rubriek. En daar hoort ook een jingletje bij.
Two stripes, one Cruijff.
Ja, natuurlijk. Dat is logisch.
Wie maakt de leukste combo?
Ja, vanaf morgen moet je een uitspraak van Cruijff koppelen aan een gebeurtenis op het EK. En hij heeft talloze uitspraken. Nou ja, we kennen er heel wat. Zou je een voorbeeld kunnen noemen?
Ja, nou ja, we gaan ons opmaken bijvoorbeeld voor Kroatië, Spanje. Hmm. Dan ligt het voor de hand dat Spanje gaat domineren en dat Kroatië daarop moet reageren. En dan zou je bijvoorbeeld kunnen zeggen, als je niet kan winnen, moet je zorgen dat je niet verliest. En als je die dan instuurt naar het Sportpaleis op Instagram, TikTok of naar LarsJesse94 op X of Thijs Zwageman, mag allemaal, waar je het ook doet, stuur
als het
in.
Ons bereikt.
Als het ons bereikt en we vinden het een sterke combi, dan zou je zomaar zo'n lekker vestje of t-shirtje kunnen winnen.
Ja, we hebben dus mooie shirts ter beschikking. Vandaag kun je ook al een oranje shirt winnen en er dus aankomende zondag piekfijn bijlopen. Dat kan als je onze podcast deelt op je social media en ons daarin tagt. Als beginnende show kunnen we namelijk alle hulp gebruiken. We zijn die top 100 al ingestort.
Ja,
hè?
Daarom. Dus met nog meer hulp, dan gaan we straks weer prijzen pakken.
Ja, we gaan er een mooi EK van maken samen met Johan Cruijff.
De voorbeschouwing. Het EK Sportpaleis.
Ja, er zijn drie potjes op speeldag 2. Hongarije, Zwitserland, Spanje, Kroatië en Italië en Albanië. 6 landenteams in actie. Is dat een situatie van beentjes omhoog en voetbal kijken, Martijs?
Ja, voor mij wel. Ja, dat is heerlijk. En dan zit er ook een mooie opbouw in die wedstrijden. Want de eerste is denk ik de minste, Hongarije, Zwitserland. Ja. Maar daarna wordt het eigenlijk alleen maar beter als het goed is.
Ja, kijk je het meest uit naar Spanje en Kroatië, die clash?
Ja, absoluut. Ja, daar kijk ik zwaar naar uit.
Ja, we gaan op alle drie de wedstrijden even voorbeschouwen. Dan gaan we toch om 3 uur beginnen. Hongarije, Zwitserland. Laten we beginnen met de Hongaren. Bij best wel veel mensen zie ik op social media passeren dat het een beetje hun dark horse is, dit toernooi.
Ja, dat idee heb ik bij Hongarije en Oekraïne. Dat dat een beetje de ploegen zijn. Dan zou je haast denken dat iedereen naar die voorbeschouwing van het EK Sportpaleis heeft geluisterd. Want wij hebben ze daar ook wel getipt. Hè? En vooral omdat het een voetballende ploeg is. Met Szoboszlai van Liverpool. Milos Kerkes, natuurlijk oud AZ. Nu bij Bournemouth in de Premier League. Ja, en we hebben Schotland tegen Duitsland aan het werk gezien. Tweede plaatsie ligt voor het grijpen.
Ja, voor eigenlijk beide teams. Hè? Want de Zwitsers hebben weliswaar een moeilijke aanloopperiode. De laatste periode oefenwedstrijden nog 1-1 gespeeld tegen Oostenrijk en 4-0 gewonnen van Estland. Maar vooral daarvoor best wel moeilijke tijden gekend. Bondscoach Murat Yakin mag blij zijn dat hij op dit toernooi is, want hij was bijna ontslagen. Toch hebben zij best wel topspelers. Hè? Met Shaqiri, Granit Xhaka, die natuurlijk een heerlijk seizoen heeft gekend. Jan Sommer, die goed keept bij internationale.
Ja, kampioen is geworden.
Ja, precies. Ja, Akanji achterin bij Manchester City. Zakaria AS Monaco eerder bij Juventus. Toch verwachten wij er niet heel veel van.
Nee. Dit is een beetje een ploeg die toch over de heel is. En ook de mensen die wij noemen dan als Akanji, Xhaka. Dat zijn dan dragende spelers van Zwitserland. Maar toch vooral dienende spelers in hun ploegen. En ja, met dat soort namen bij landenteams, dan wordt er altijd van verwacht dat zij in één keer het verschil gaan maken en wedstrijden gaan beslissen. Maar dat doen ze bij hun clubs ook niet. Daar draaien ze goed mee en zijn ze functioneel. Maar het zijn niet echte mensen die het pure verschil maken. Dus ja, ik denk nog steeds, en ook nadat ik Schotland aan het werk heb gezien, ik dacht dat het in deze pool een beetje zou gaan tussen Schotland en Hongarije voor die tweede plek.
Ja, als je de Schotten zo net hebt gezien.
Ja, die hebben zwaar teleurgesteld. Zijn echt gefaald, zeg maar, voor hun eerste examen. En ja, dan zeg ik, dan ligt de tweede plaats voor het grijpen. Dus ik denk dat degene die deze wint, Hongarije, Zwitserland, die zet een grote stap.
Ja, de Zwitsers vorig EK nog een kleine smaakmaker omdat ze Frankrijk uitschakelden in die kwartfinale 3-3. En na penalties gingen de Fransen door. Uiteindelijk gingen ze een ronde verder daaruit tegen de Spanjaarden na strafschoppen. Maakt het dit duel extra interessant doordat je vandaag die Schotten minder hebt zien presteren?
Ja, zeker. Want als Duitsland een zakelijke overwinning had geboekt, 1-0, 2-1, dan zit Schotland er gewoon nog vol in. En ook mentaal gezien bij Schotland. Want het is natuurlijk niet lekker als je volledig bent weggespeeld, echt bent afgedroogd. Mm-hmm. En ja, dan moet je dus de volgende dag ga je beelden analyseren. Moet je alweer helemaal gaan opladen voor die strijd om de tweede plek. Want dat kunnen we nu toch wel zeggen. Ja, ik denk dat dit wel echt een klap is die, ondanks dat waarschijnlijk weinig mensen hadden verwacht dat Schotland van Duitsland zou winnen, is de manier waarop het is gebeurd wel echt een klap die je nog wel even zal nadreunen bij Schotland.
Ja, ik zou je ook kunnen stellen dat het voor deze twee ploegen misschien al wel de allerbelangrijkste wedstrijd van het hele EK is.
Ja, ja, want deze, ja, wat ik zeg, die moeten ze winnen om een grote stap te zetten naar die tweede plek. Dus ja, die, en dan in dat opzicht geeft die keiharde nederlaag van Schotland misschien ook wel nog meer een boost. Van oké, hij ligt echt voor het grijpen nu. Ja.
Dat is de wedstrijd in Pool A. Ook Pool B gaat morgen van start met om 6 uur dus Spanje-Kroatië en om 9 uur Italië tegen Albanië. Laten wij beginnen met Spanje-Kroatië. Een duel dat we de afgelopen jaren meermaals hebben gezien. Bijvoorbeeld in de finale van de Nations League vorig jaar.
Ja, ja, en het is eigenlijk wel mooi, hè, want bij Kroatië is het een beetje de oude garde die het laatste kunstje gaat doen. Bij Spanje is het een combinatie van ervaren rotten en nieuw aanstormend talent. En
talent.
Ja, daar kijk ik toch wel enorm naar uit.
Ja, Jamal op de buitenkant. 16 jaar is die pas.
Ja. Ja, en ook weer in de oefenwedstrijden voor dit toernooi. Hij is in één keer hun belangrijkste aanvaller geworden op rechtsbuiten. Het wonderkind van Barcelona die daar al spectaculair is doorgebroken. En nu ook bij Spanje als volgens mij jongste EK-ganger ooit. En ook niet alleen de jongste, maar ook gelijk een van de belangrijkste. En ja, dat is een hele, hele mooie combinatie. Brengt wel veel druk met zich mee. We hebben eerder gezien hoe dat bij Pedri natuurlijk ging. Die nu eindelijk weer fit is, maar 2 jaar lang heeft gekwakkeld. Maar uitkijken nu wel naar hen, Pedri en Jamal daar bij Spanje.
De Spanjaarden spelen onder bondscoach Luis de la Fuente 4-3-3 aanvallend en verzorgd positiespel. Toch is het wel iets anders dan het tiki-taka voetbal van weleer.
Ja, het is een stuk directer geworden. En onder Enrique was het veel positiespel. En nu is het ook positiespel, maar ook met prikken. Dus het is iets doelgerichter. Dat heeft Spanje wel beter gemaakt.
Ja. Kroatië dan? Maken die indruk?
Het is wisselvallig, maar ze leunen wel, wat ik al zei, op veel ervaringen met Modric. Ook mannen als Brozovic, als Perisic. Ja, en ik ben een groot Modric-liefhebber bij Real Madrid.
38 jaar inmiddels.
Ja, bij Real Madrid veel op de bank gezeten. Maar bij Kroatië gaan we hem wel weer volle bak aan het werk zien. Dus daar kijk ik wel enorm naar uit. Ja, jij hebt iets minder hoge pet op van Kroatië.
Nou ja, ik ben gewoon benieuwd. Jij zegt net bij Zwitserland van die zijn wel redelijk over de heel. Dat zou je natuurlijk ook bij de Kroaten kunnen zeggen. Die ploeg bestaat al enkele jaren uit dezelfde spelers. Je ziet veel patronen, maar ja, ze beginnen ook allemaal op leeftijd te raken. Veel 30-plussers. Maar jij wist mij in de voorbeschouwing te vertellen dat je vooral vertrouwen had in de assen.
Ja, want die is uitstekend. Waar Modric op het middenveld staat, Kovacic ernaast staat, ook van Manchester City. Guardiol en Schoutalo centraal achterin. Heel degelijk duo. Dus daar staat gewoon een hele goede as. En waarin ze ervaring ook kunnen koppelen aan nieuw talent en voetballend vermogen. Want dat brengt bijvoorbeeld een Guardiol. En zelfs Schoutalo wil daar nog wel eens een splijtend paasje het middenveld in spelen.
Gaan we die andere Eredivisie-spelers nog zien? Bijvoorbeeld een Sosa en Ivanušec van Feyenoord.
Ja, het is een beetje een stuivertje wisselen daar op die linkerflank. Dus vanuit Eredivisie perspectief zou het mooi zijn. Je kan ze inderdaad goed samen op die linkerflank opstellen. Ivanušec die vaak iets meer aan de binnenkant speelt. Sosa die er dan overheen kan klappen. Maar ja, ik verwacht ze zeker niet allebei. En ik denk dat de kans groter is dat Sosa dan misschien wel speelt en Ivanušec niet.
Wie denk je dat dit gaat winnen?
Ja, ik heb een hele hoge pet op van Spanje waar de dingen nog wel in elkaar moeten vallen. Maar ja, als je straks met Rodri op het middenveld speelt, Pedri ervoor en Jamal daar weer voor. Ja, dan zit daar zoveel voetbal in.
Je hebt er echt zin in, hè?
Ja, zeker. Maar ook, kijk, dit is waarvoor je liefhebber bent. Hè? En dan zie je Duitsland spelen tegen Schotland met die Musiala en Wiert. Nou, ja, dat elan kan Spanje ook brengen op dit EK. Dus daar kijk ik echt enorm naar uit.
Ja. Gaan we naar die laatste wedstrijd. 9 uur Italië tegen Albanië. Bondscoach Luciano Spalletti sinds 2023. De oud-trainer van AS Roma, Inter en Napoli. Maakte Napoli voor het eerst in 33 jaar kampioen. Vertrok met ruzie en werd een paar maanden later bondscoach van Italië. Opvolger van Roberto Mancini. Had de Azzurri zich wat beters kunnen wensen dan Spalletti?
Ik ben ook weer een groot fan van Spalletti. Heeft Napoli natuurlijk kampioen gemaakt. Is een hele goede trainer, maar je hebt bijna een beetje te doen met het materiaal dat hij op dit moment tot zijn beschikking heeft bij Italië. Want dat houdt niet over.
Nee, weinig wereldtoppers. Hè? Ook in de kwalificatie zag je het al. Met pijn en moeite op doelsaldo boven Oekraïne gebleven. In een pool waar Engeland groepswinnaar werd. Het is natuurlijk de regerend kampioen. Hè?
Ja, en dat zou je haast niet zeggen, want ze hebben inderdaad dat EK gewonnen. Daarna een WK zijn ze er niet gemist. Bij geweest. Ja. En ook nu, inderdaad, je kijkt naar die selectie. Het zijn niet meer de sterren van weleer. Het zijn veel nominale Serie A-krachten. Donnarumma is eigenlijk qua naam de grootste vedette. Ja. In aanvallend opzicht moet het vooral komen van Pellegrini, van Roma. Heerlijke speler natuurlijk wel. En Chiesa van Juve.
Ja, als het niet op zijn heupen heeft, dat is wel echt...
Precies, maar dat is een grote kanttekening. En dat waarschijnlijk Scamacca de eerste spits is van Italië. Oud-jeugdspeler van PSV. Ja. Dat nog bij PEC heeft gezeten, is daar geflopt. Nou, het is wel een grappig figuur met dat imposante fysiek. Ja. Maar het is niet de spits die je daar moet hebben in een ploeg met de allure van Italië natuurlijk.
Nee, als je dan denkt aan voormalig sterren, Baggio, Del Piero, Totti. Nou ja, misschien kunnen ze nieuwe sterren creëren, dit toernooi.
Ja, dan ben je heel optimistisch. Ik zie Italië wel eens heel hard floppen, dit EK.
Ze spelen tegen Albanië. Bondscoach daar is Silvinho, de Braziliaan. Oudspeler van Arsenal en FC Barcelona. Op doelsaldo boven Tsjechië geëindigd. En op punten boven Polen. Tweede EK-kwalificatie ooit. Eerste keer was in 2016. Destijds wonnen ze wel van Roemenië. Maar werden ze wel in de poolfase uitgeschakeld. Voor hun is het überhaupt al een feest om in deze pool aanwezig te zijn, toch?
Ja, zeker. Want een Albanië zou ook in een andere pool normaliter natuurlijk niet doorgaan op een EK. En nu kan je je gewoon opmaken voor drie prachtige affiches. Waarvan ja, die kraker tegen Italië. Want zo kan je het toch wel noemen. Hè? Er spelen ook veel jongens uit de Serie A in het nationale ploeg van Albanië. Dus ja, voor hen is dat een kraker. En dan ja, als je daar nou ook nog tegen Spanje en Kroatië mag aantreden, heb je gewoon een fantastisch toernooi. Dus ik denk dat dat voor alle Albanese, zeg je dat zo?
Ja, Albanese zeker.
Dat een mooie zomer gaat zijn. Maar ja, verder kunnen we denk ik niet heel veel van verwachten in deze groep.
Heb je dan nog spelers waarvan je zegt, hier moet je op letten?
Ja, die zijn er in elke ploeg. En dat is dan ja, hier vooral Armando Broja. Oud-speler van Vitesse ook, verhuurd door Chelsea. En die was dit jaar ook weer door Chelsea verhuurd aan Fulham in de Premier League. Heeft daar ook niet bij zoveel gespeeld. Maar het is wel een jongen met mogelijkheden, met snelheid, diepgang, redelijke balcontrole. Dus kan nog wel iets creëren. Maar ja, als eenmansfront daarvoor in, wordt het lastig ook voor hem.
Ja. Wat voorspel je in deze wedstrijd? Direct een deksel op de neus voor de Italianen?
Nou,
want als ik jou zo hoor praten, dan denk ik van, nou ja, dit kan wel eens een verrassing gaan worden.
Ja, ja, maar ik... Dat zie ik ook niet gebeuren. Ik denk dat dit niet het leukste potje, niet de hoogste entertainmentwaarde gaat hebben. Dus ja, ik denk dat Italië hem wel wint. Maar ik kijk meer uit naar Spanje-Kroatië. Dat
ik denk dat veel mensen die luisteren dat hebben. Als je ze dan nog, jij kijkt veel voetbalwedstrijden. Dat zijn niet altijd de allerleukste wedstrijden. Hoe haal je daar dan nog plezier uit als het allemaal wat minder is?
Ja, toch op zoek gaan naar pareltjes. En we hadden het er vandaag bijvoorbeeld bij Duitsland over met Andrich, die controlerende middenvelder. Ja, dat is ook niet iemand waarvan je vooraf, als je gaat zitten, waarvan je niet verwacht, daar ga ik heel veel spelvreugde uithalen. En toch, hij speelt maar een helftje en je wint met 5-1. Dan zou je normaal gesproken niet de controleur gaan uitlichten. Maar dat soort dingen ontstaan wel tijdens wedstrijden. Dus je hebt altijd wel gekke of juist hele goede spelers ertussen. Of een combinatie van, dat is natuurlijk schitterend. Dus nee, daar kan ik wel van genieten. Maar
het zijn vaak ook wel dingen die je tussen de doelpunten door ziet. Kijk, tegenwoordig hebben we allemaal een telefoon in ons rechterhandje. Vaak zit ons linkerhandje nog op een muis van een computer. En eigenlijk zie je dan maar heel weinig voetbal. Maar als je gewoon geconcentreerd naar het schermpje gaat kijken, zie je dingen die anderen niet zien.
Nee, zeker. Zeker. Dus dat is dan ook zo. En dat zag je bijvoorbeeld vandaag ook bij Fulkroeg, bij die tweede goal. Die wordt dan uiteindelijk afgekeurd. Maar dan zie je hem al juichen met Rudiger, die dan gaat wijzen naar dat gat waar hij een tand mist.
Mooi verhaal is dat.
Weliswaar. Ja, het is een heel pijnlijk verhaal. Dus op de training is hij ooit zijn tand verloren. En
maar echt al lang geleden.
Ja, jaren terug. En hij heeft nooit gedacht van, ik laat hem erbij zetten. Ik vind het wel iconisch. Maar dat dan zo Rudiger, die natuurlijk ook wel, die doet al waanzinnige dingen aan de bal en in het veld. Maar dat zie je ook allemaal, dat soort dingen. Dus ik kan daar wel van genieten. Ja, zegt veel ook over groepsdynamieken en zo.
Hopelijk gaan we nog meer van dat soort momenten zien tijdens speeldag 2 van dit Europees kampioenschap.
De beste elf, het EK Sportpaleis.
Ja, ook in het EK Sportpaleis gaan we op zoek naar onze beste elf. Ons elftal van het toernooi. En dat moeten we een beetje aan de hand van de speelrondes, weet je wel, gaan vormen. We gaan nu niet direct heel Duitsland in die ploeg gooien.
Had
maar
wel gekund.
Het had wel gekund. Maar ja, op Sané na, die moet wel gewoon op de bank blijven. Maar drie spelers?
Ja, ik denk dat dat mooi is. En dat we dan inderdaad per dag dat elftal gaan vullen. Waarbij ik ook, of wij van het Sportpaleis, ons ook open houden voor suggesties.
Zeker.
En ja, denk vooral mee. Je gaat discussies hier zien, denk ik, tussen Lars en ik. Die, waar je het mee eens bent, waar je het niet mee eens bent. Dus laat je stem wat dat betreft ook vooral horen. Want misschien brengt het ons ook weer op andere gedachten.
En moeten spelers er altijd in komen omdat ze een topwedstrijd hebben gespeeld? Kan dat ook om andere dingen?
Ja, ik vind dat het ook wel kan om iemand die eens een keer een arm om iemand heen slaat. Of misschien een rode kaart pakt die voor het team heel belangrijk is. Ja. Doorgebroken spelen. Ik vind dat eigenlijk ook wel vet.
Ja, oké. Okay. Nou ja, dan ik zou het allerliefste van al die spelers die ik vandaag actief heb gezien, zou ik die Andriech in de ploeg
hebben. Ja, ik wist al dat je daar naartoe ging. Maar dat gaat ook alweer te ver.
Ja?
Ja, nou ja. In een 5-1 overwinning. Controlerende middenvelder die een helftje meedoet. Die eigenlijk in dat helftje, dat klinkt raar om te zeggen, 3 gele kaarten had moeten hebben.
Ja, maar wel een van de belangrijkste spelers. En gewoon, ik was vroeger dat ettertje dat schoolplein op kan lopen als veel te klein jochie. Ja. Ik was nog 1,62 in de tweede klas. En dan stak ik iedereen de draak. En dan had ik wel een soort van bodyguard nodig. Dus ik herken die jongens wel.
Ah, jij was, ik wil zeggen, ben je dan meer de Toni Kroos zelf? Maar toch weer een ettertje.
Ja, zonder een goede lange bal.
Ja,
denk ik.
Ja, dan blijft het toch weinig over.
Ja, maar jij bent het er niet mee eens.
Nou, ik heb er ook zwaar van genoten. Maar ik vind dat we in dit team van het toernooi wel kritisch moeten zijn. En dan, ja, hij kan er naartoe groeien. Want ik verwacht dat Duitsland heel ver komt. Ja. Dan ga je deze Andriech nog heel vaak en goed nodig hebben. Ja. Dan denk ik dat hij nog wel zijn entree zou kunnen maken. Maar
wat zo zat ik er vanmiddag of vanavond wel naar te kijken. Ik zie dit Duitsland ook wel op een gegeven moment tegen een topland komen. En dan zich vastlopen.
Ja, dat is dus de kritiek die je nu veel hoort. Van ja, het is maar Schotland. Ik zie dat eerlijk gezegd helemaal niet.
Als die bal niet binnen gaat, als het duurt en duurt.
Maar ja, Lars, je hebt zoveel dynamiek. Je hebt de zeldzame combinatie van dynamiek en creativiteit in de kleine ruimte. En diepgang, vergeet ik dan nog te noemen. Dus diepgang, creativiteit en dynamiek. Dat is voor elke ploeg moeilijk te verdelen.
Ja, zeg het maar, Thijs Zwagerman. Wie komt er in het elftal?
Moet ik ze gelijk alle drie noemen? Of,
ja, wat jou betreft. Ik denk Toni Kroos.
Toni Kroos, ja, persoonlijk favoriet.
Ben ik het mee eens.
Musiala.
Ja.
Kan je het moeilijk mee oneens zijn, denk ik. En dan zou ik toch Florian Wiertz zeggen.
Ja?
Florian Wiertz.
Ja, het is een schitterend trio. Musiala, die dribbel van hem.
Ja.
Een soort go-go gadget, uitschuifbenen.
Niet normaal.
En dan die spelers van Schotland doen alles om bij die bal te komen. Ja. Maar ze komen er gewoon niet bij. En je zou kunnen zeggen, als hij die bal niet onder controle krijgt, dan lijkt het op een Bambi on Ice. Maar nu is het gewoon
een sierlijke dans. Hij heeft hem onder controle. Ja, kijk, er zijn fases bij Bayern geweest dit seizoen dat het er niet allemaal uitkwam. Maar ja, nu wel. Ik bedoel, vorige week was hij echt daar. Ja. Vingers bij af te likken. En nu ook, hij alsof hij die bal aan een touwtje heeft. Zo prachtig hoe het eruit ziet. En een plaag voor de Schotse defensie.
Ik heb wel, als we dit trio nu zien, Kroos, Musiala, Wiertz, ik ben het ermee eens. Maar ik wil uiteindelijk aan het einde van het toernooi, dat gaat zich helemaal evalueren, wil ik ook wel een elftal hebben dat als ik naar de website van ESPN of Voetbal International of het Algemeen Dagblad ga, dat ik niet identiek dat elftal.
Nee, en daarbij belangrijk ook, kijk, het moet ook in de praktijk een winnend elftal zijn.
Ja.
En deze ploeg, we zeggen het net al, heeft een Andriech nodig.
Ja.
Gaan we het dan toch gewoon doen?
Nu is het al besloten, maar ik wil dat even meegeven.
Ik ben het helemaal met je eens. We gaan er naartoe.
We werken er naartoe. Hey, dit was de eerste speeldag van het EK voetbal. De eerste reguliere aflevering van het EK Sportpaleis. Ik vond het een lekkere aftrap. Normaal zijn die openingswedstrijden niet per se heel leuk.
Nee, vaker niet dan wel eigenlijk. Ja. Want er staat zoveel druk op zo'n thuisland. En dan moet het er allemaal uitzien te komen. Nou ja. Duitsland was vanaf het eerste moment, stonden alle seinen op groen en is het eruit gekomen. En ja, dat geeft ons ook een lekkere kickstart met het EK Sportpaleis. Ja.
Weet je hoe vaak het gebeurd is dat een thuisland het EK wil? Even een leuk feitje om er mee uit te gaan. Dat gebeurde 3 keer en de laatste keer is al heel lang geleden. Dus het wordt wel weer eens een keer tijd. In 2004 was Portugal er nog dichtbij, maar toen waren het de Grieken. Wie zijn de Grieken van dit toernooi die de Duitsers gaan verslaan? Dat is de vraag. En die gaan we misschien wel beantwoorden op speeldag 2. Want dan zien we een aantal andere favorieten aan het werk. Thijs, jij bedankt voor vandaag.
Jij ook weer bedankt.
Mensen, bedankt voor het luisteren. Laat even 5 sterretjes achter mocht je het als podcast luisteren op Spotify. Dat helpt ons enorm. Deel onze podcast en show met je vrienden. En tijdens speeldag 2 zijn we er gewoon weer. Tot dan!
En daar is Gakpo, tijd, ruimte, goal, 2-0. Reinders, schot van afstand. 1-0 Oranje tegen de verhouding in. En een hensbal, strafschop, zo wat een start is dit zeg.
Frimpong op zoek naar Brobby, nog een keer Frimpong. Oh, mooi goal.
Binnen door, Dumfries, Weghorst, wacht. Ja, wat een geweldige goal weer.
En hier is doelpunt nummer 45 in het shirt van Nederlands elftal voor Memphis Depay.
Weghorst, ja, geweldig doelpunt. Probeer hem maar eens, Dumfries. Oeh.
Hij is terug, Jorginho Wijnaldum, opgehaald door Ronald Koeman.
En daar komen Lars en Thijs. En ja hoor, het is het EK Sportpaleis.
Het EK Sportpaleis van Lars en Thijs.